Alfred Hitchcock.
Reichtum zum Hüten dem Fall.
Well, ich finde es schon lecker, Jungs. But I don't know.
Het is weer ochtend in Pretparkland.
Goedemorgen, Pretparkland. En welkom bij je ochtendelijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Erwin Taats. Jelle Verels en ik doen vanochtend een graai in de Instagram Grabbelton.
Goedemorgen, Erwin.
Goedemorgen, Jelle. Zeg, dit is eigenlijk een van die afleveringen waar we een loopje met de werkelijkheid nemen, want het is helemaal geen goedemorgen, Jelle.
Nee, we zitten hier weer op dezelfde plek als waar we een jaar geleden...
Exact, hè, absoluut.
Ik denk dat we daar een beetje meer naar rechts stonden.
Luisteraars weten nog niet waar we zitten op dit moment. We zijn in Bobbejaanland. En we zijn vandaag naar de eerste nocturne, de Halloween nocturne van Bobbejaanland geweest. Hè?
Klopt. Dus als je zo meteen, we staan op de parking, op de D-parking, achter de arena, achter de Dreamcatcher. Dus je op de achtergrond af en toe het geratel van de lift van de Dreamcatcher hoort. Dezelfde noot die we vorige keer hebben gegeven.
En een dagje eigenlijk met onze vrienden van Theme Talk opgetrokken, yes. Met Thomas en Maurice. Daarmee hebben we eigenlijk een boel attracties gedaan. Fury, Revolution, Dreamcatcher, El Paso Special.
Ja, waar we de nieuwe scène hebben gedaan.
Ja, absoluut. Nieuwe vreemde scène.
Ja, ineens in zo'n scène, in een dark ride waar eigenlijk alles met poppen is gemaakt en waar sommige poppen zelfs geen gezicht meer hebben. Daar staat ineens ja, een videoscène
in. Een soort interactief shooter animatie scènetje.
Ja, ik heb mij laten vertellen dat het vooral was omdat de poppen die erachter stonden eigenlijk niet meer werkten.
Maar in principe was het zo dat je op indianen schoot.
Ja.
En dat is denk ik ook niet helemaal oké meer, hè?
Ja, ik denk ook wel. Het was wel inderdaad zo dat een aantal van die poppen ofwel altijd neerlagen ofwel niet meer neervielen. Dus misschien is het daar ook daarom. De waarheid zal tussen beide liggen waarschijnlijk.
Zeg maar, en daarnaast die attractie hebben we ook een heleboel spookhuizen gedaan. Waar die overigens op uitnodiging van Bobbejaanland, dat moeten we er eerlijkheidshalve bij zeggen. Het was een persdag. Want Bobbejaanland had, behalve uiteraard de start van zijn Halloween van dit jaar, uiteraard ook een aantal nieuwigheden. Geen huizen dit jaar, maar de terugkeer van Patrick Picard. Je weet wel, die hypnotiseur uit De Mol nog van een aantal seizoenen geleden. Mm-hmm. Er is een nieuwe Halloween-parade op Het is Halloween. Het nieuwe themalied van Bobbejaanland Halloween van Jeremy Freelink. En dat was uiteraard de hoofdreden waarom ze ons naar hier hebben gevraagd, een nieuwe illusieshow, The Curse of Houdini.
Ja, de hypnotiseur hadden we al eens in het verleden gezien. Dus vandaag hebben we niet de tijd voor genomen om eens naar te gaan kijken. Want zo'n dag met, ik denk, zeven huizen. Met twee shows, drie shows. Ook op verschillende pleinen zijn heel veel evenementen open.
Scare zones.
Voilà, dus zo'n dag is toch wel snel gevuld. Dus daar moet je soms in keuzes maken. Dus die hebben we niet gezien. Maar de parade, daar is onze Halloween-dag eigenlijk mee begonnen.
Ja, absoluut. Die is er. Eén keer per dag. Eigenlijk is het een soort startmoment van Halloween in het park. Tot dat moment is er eigenlijk niet echt sprake van Halloween. En eigenlijk worden op dat moment de monsters verdeeld. Een beetje wat de Bonte Stoet vroeger deed op de zomeravond van de Efteling. Eigenlijk over het park, over de verschillende zones. En dat is eigenlijk het startschot van Halloween in het park. Prima gedaan.
Ja, het was een fijne parade. Niet met grote wagens of zo, zoals Disney. Maar gewoon een fijne parade met veel evenementen. En wat ook leuk is, in het liedje, Het is Halloween, het staat op Spotify, je kan er naar luisteren, zit zo een gruwelijke schreeuw. En het is fijn dat ze dan ook al die characters meededen en die schreeuw riepen. Het was een fijne parade, gewoon leuk. Je zag ook dat er skertjes in zaten, waarbij iemand toch eens met een kettingzaag naar iemand liep. Of waarbij toch eens iemand boer werd geroepen naar een kindje. Nee, ik vond het best oké. Okay. Was leuk gedaan. Ja. En zeker onder de mooie blauwe zon, de blauwe hemel.
Het was een
en
fantastisch
de zon.
Mooie dag. Hè?
Het was 20 graden, meer dan 20 graden.
Ja. Het wordt een heerlijke herfstvakantie hier in België, want die is eigenlijk vandaag van start gegaan. Na de ontzettend slechte herfstvakantie vorig jaar, en dat hebben de parken echt wel gemerkt, mm-hmm. Is dit denk ik goed nieuws voor onze parken hier in België, dat ze een hele mooie herfstvakantie in het verschiet hebben. De grote nieuwigheid is The Curse of Houdini dus, een show van de Nederlandse illusionist Alfredo Lorenzo. Die geregisseerd is en geschreven door Kobe van Herwegen, bekend van Catnet en uiteraard uit de Theme Park Science Special rond het Huis van Houdini. Daar deed hij ook in mee. Het is een grote arena-show die vandaag, denk ik, vier keer
op een
geprogrammeerd werd. En dan kunnen telkens zo'n 600-tal mensen de show gaan bijwonen. Wij zijn vandaag naar de eerste voorstelling geweest van de show. Wat vond je ervan?
eerst en vooral misschien een disclaimer meegeven. Als je hem wilt zien, dat je best zo vroeg mogelijk, of toch al een kwartier, half uur, toch een half uur op voorhand.
Ja, ik zou echt wel bijna durven zeggen een half uur. Zeker met druk als vandaag.
Ja.
Ik denk dat heel veel mensen er uiteindelijk niet in gekomen zijn.
Nee, dat denk ik ook. Dus ik denk inderdaad dat je best op tijd kan vertrekken om deze show zeker te kunnen zien. Dus neem dat mee. Maar goed, het is een actievolle show. Het is de ene illusie naar de andere, zonder even tijd om te ademen.
Klopt. Je mag dat eerlijk weten. Ik hou van goochelen en goochelaars en goochelshows eigenlijk al heel mijn leven lang. We hebben ook een kaartspel gekregen van Bobby Jaland als een soort relatiegeschenkje. Ik heb jullie een paar goocheltrucs laten zien. Had je door hoe het werkte wat ik deed?
Nee, allee. Erwin, ik laat me dan graag verrassen op zoiets. Ik wil het ook niet weten. Hè. Dat is, zo werkt een goocheltruc natuurlijk.
Maar letterlijk sinds ik klein was ik al gefascineerd door goochelaars op televisie, door goocheltrucjes. Ik heb altijd het heel fijn gevonden als in een pretpark een goochelshow op het programma gezet werd. Jarenlang was het zo dat in Mealey Park de Great Hardy zijn illusieshow had. Dat was allemaal heel kleinschalig. Maar we hadden vroeger een abonnement op Mealey Park echt honderden keren gezien. En later zijn er nog in heel veel andere parken illusieshows geweest. Balibi Belsum heeft jarenlang een fucking show gehad. Eerst bij Alibaba en daarna in een van de theatertjes vlakbij waar nu de Weerwolf staat. Van Tazand heeft jarenlang in het Wintergarden Theater in Berlijn ook een waanzinnig mooie illusieshow gehad. De afgelopen jaren is dat meer een variété-show geworden dan echt een illusieshow. Dus als je naar pretparken ging, in mijn beleving als jonge Erwin, is het zo dat daar altijd wel een goochelaar aanwezig was en dat goochelaars en illusionisten bij een dagje pretpark hoorden?
Ja, ook hier in Bobby Jaland heeft vaak een goochelaar mee op het podium gestaan. Hè. Dus het is echt wel iets waarbij het toch wel kan horen bij een dagje pretpark.
Ja.
En je merkt ook dat de populariteit van die goochelshow groot is. Hè. Ze hebben echt meer mensen, denk ik, niet toegelaten aan onze show dan dat er wel toegelaten zijn. Omdat
en
er
eigenlijk is dat heerlijk ouderwets entertainment, zo'n goochelaar. En het heeft ook heel veel raakvlakken met onze hobby's. Hè. Want voor een groot stuk, wat heeft ons altijd gefascineerd in pretparken, dat zijn al die effectjes, die Pepper Ghosts en andere manieren waarop in dark rides fantastische dingen werden gecreëerd. En die discussies die we vaak voerden van hoe hebben ze dat gedaan, wel, dat zijn dezelfde discussies die je vaak ook kunt voeren bij een goochelaar. Hoe heeft hij dat gedaan? Eigenlijk zit er niet zoveel verschil tussen een effect dat gebruikt wordt in een dark ride en een effect dat gebruikt wordt in een goochelshow. Het enige verschil is natuurlijk de manier waarop je kijkt naar dat effect. Maar daar zitten behoorlijk wat raakvlakken. De afgelopen jaren is het natuurlijk zo dat voor een groot stuk goochelkunsten wat verouderde kunst is geworden. Een beetje verdreven door alle digitale special effects die vandaag de dag mogelijk zijn met projecties en zo. En het is ergens fijn dat hier terug is een al bij al vrij ouderwetse show in de beste betekenis van het woord geprogrammeerd staat, die teruggrijpt naar die oeroude illusies met die kisten, met die messen, met die zagen. Een traditie die letterlijk meer dan 150 jaar oud is.
Mm-hmm. Ja goed, als ik denk dat als had ik hier als een kind in gezeten, mijn mond ook open stond, hoor. Dat zijn zaken die je denkt vaak van, oké, wat gebeurt hier? En wij kunnen er wel over nadenken en denken, oké, er komt een vrouw uit een kist en we weten dat die vrouw daar onderaan ergens ligt in een verborgen ruimte.
Sorry, ik mag niks verraden.
Maar in ieder geval, de show zit echt boordevol illusies. Het is echt boordevol. En soms is er geen ruimte om te klappen, om applaus te geven.
Dat is mijn frustrerende bijgedachte. Ik vond het eigenlijk niet zo'n goede show.
Misschien zijn wij te weinig de TikTok-generatie, Erwin. Misschien wil de TikTok-generatie gewoon tjak.
Dat zou kunnen eigenlijk. Hè. Want er werd letterlijk van illusie naar illusie geswiped, zonder dat er letterlijk gewacht werd op een applaus van het publiek. En na een tijdje had ik echt wel het gevoel dat, in elk geval de volwassenen die om ons heen zaten, een beetje murw zaten te kijken. En als je voor de 8e of de 9e of de 10e keer ergens een schaars geklede vrouw uit een kist ziet tevoorschijn komen, dan heb je wel zoiets van, ja, ik heb het wel gezien.
Ja, toen dat, Maurice heeft het er net goed omschreven, ik ga zijn citaat even stelen, hè, maar misschien had hij ook gebruikt in Team Talk, maar ik ga het hierover stelen. Als je het als muziek zou zien, dan zou het gewoon de hele tijd in je mp3-spelertje, hele tijd zo naar boven staan. En nergens een rustmoment.
Ja, er waren geen rustmomenten. Het was ook een hele schreeuwerige show met heel veel luide, harde muziek. Mijn Apple Watch zat de hele tijd te waarschuwen voor te hoge decibel levels. Ik denk dat het verstandig zou zijn voor Bobby Jaland om als ze zo'n show ontwikkelen, om ook eens ergens een rustpunt te creëren. En eigenlijk leent magie zich daar behoorlijk goed toe. Want we hebben ook gezien, behalve grote kisten, waren er ook een paar kleine dingen met kaarten en met balletjes die op de exact dezelfde manier gechoreografeerd waren, maar die wat mij betreft gerust wat intiemer hadden kunnen worden gebracht met rustiger muziek, met een spotlight die alleen maar op die goochelaar stond. Ik denk dat er nog werk aan de winkel is om hier een hele mooie show van te maken. En ik had ook het gevoel dat het publiek achteraf ja, uit beleefdheid meeklapte, omdat er ook een soort van ritmisch deuntje aan het einde gespeeld werd. Maar eigenlijk tijdens de show relatief weinig klapte. Eén, omdat ze zo goed als genegeerd werden. En ten tweede, omdat de snelheid zo hoog lag van de show, dat je na een tijdje bij wijze van spreken je hersen wat uitzette. Met een gevoel van, ja, ik zie het wel.
Ja, je hoorde echt dat mensen wouden klappen na een van de eerste
ja.
Oeh, wacht, het gaat al verder. Ik heb geen tijd om te klappen. Dat was wel een...
Dus er is werk aan de winkel. Het is nog maar een van de eerste keer dat deze show geprogrammeerd stond. En uiteraard niks dan lof uiteraard voor Alfredo Lorenzo. Die deed dat prima. Maar ik denk dat met name de regie van Co van Herwegen hier een paar steekjes laat vallen. Dat dit een hele strakke show was. Waarschijnlijk was dat ook de opdracht dat hij van Bobby Aland gekregen had. Zorg voor een show met heel veel acties, met heel veel illusies. En af en toe een adempauze was eigenlijk wel fijner geweest.
Goed, mag ik dan een compliment geven voor Bobby Aland?
Zeker.
Ik ben hier dit jaar een aantal keren geweest. Ik ben ook in de zomer nog langs geweest. En ook in de zomer stond er een grote show. Op het meer. Een duikshow.
Een duikshow, hè?
Ja. En laten we gewoon even eerlijk zijn. Bobby Aland miste een show.
Mm-hmm.
Als je naar Bobby Aland vroeger kwam, had je elke dag een show. En had je entertainment. En Bobby Aland heeft dit jaar ingezet op entertainment.
Klopt.
En laat ons daar gewoon even ook chapeau, onze hoed voor afnemen. Dat kan. En dat Bobby Aland heeft gezegd, kijk, we gaan niet een huis vernieuwen. We hebben 7 degelijke huizen.
Het sommige zijn degelijke goed, huizen. Hè?
Sommige niet. Ja. Maar sommige zijn goed. Sommige zijn heel goed.
We gaan ze niet allemaal overlopen. Nee. Dat hebben we in de podcast van vorig jaar gedaan. En maar zijn er geen nieuwe bijgekomen. Dat is heel slecht.
Pestcontrole, ik breek die af alsjeblieft.
Ja, ja, ja. Alice in Wonderland is ook zeer matig.
Maar wat dat 2 heel goede huizen zijn Monastery en het nieuwe van vorig jaar.
Wrecked
is ook een heel goed huis.
Monastery is ook een heel sfeervol huis. Ja.
Ik vind zelf die clowns in Cabo Town ook een best een goed huis.
Bizar.
Bizar inderdaad. Dat is best een goed huis. En daar kan ik me ook altijd in amuseren.
Ook al begint het ook een beetje op zijn laatste benen te lopen. Dus misschien is het waarschijnlijk het oudste van allemaal.
Ja, ik ben tevreden met het huis. Dat vind ik ook een degelijk huis. En hetgeen wat ernaast staat, de Butcher, dat is ook wel, dat is een heel kort ook. Daar mag ook wel eens een vernieuwing in komen, denk ik dan.
Nu, wat België betreft, we nemen dit op de eerste dag van de Belgische herfstvakantie. En dat betekent dus dat hier Halloween echt uit de startblokken geschoten is. Wat mij betreft, jarenlang stond Walibi Belgium op eenzame hoogte qua Halloween in België. Ik geloof eigenlijk dat al een aantal jaren ongetwijfeld Bobby Aland eigenlijk het nummer 1 park van België is als het aankomt op Halloween.
Ja, ze hebben sowieso meer mazes. Ze hebben sowieso een goed showaanbod nu. Ze moeten wel nog een beetje werken aan hun scarezones, want daar is weinig aan op dit ogenblik. Echt ook veel te weinig acteurs in die scarezones, als ze er al waren. Dus daar moet effectief nog wel aan gewerkt worden. Maar ze hebben een evenement, het staat er, het loopt hier goed vol, er is een eindshow. Op dat vlak staat Bobby Aland er zeker in vast.
Zeg, Jelle, deze aflevering is een grabbelton-aflevering. Dat komt omdat we wisten dat we vandaag in Bobby Aland elkaar zouden zien. Maar tegelijkertijd wisten we ook dat behalve die show er niet echt iets nieuws in Bobby Aland was. En dat we dachten van, we gaan geen uur lang praten over Bobby Aland. Ja. Dus dachten we gaan van de gelegenheid gebruik maken om onze luisteraars wat vragen te laten stellen. En we hebben weer heel veel vragen ontvangen. Daarvoor veel dank. Een heleboel vragen gingen over Dans Macabre. Die hebben geen van ons beiden al gedaan. Dus we gaan niet ingaan op die vragen die over Dans Macabre gesteld zijn. Maar onze volgende aflevering die online komt, die gaat over Dans Macabre gaan. En dan gaan we heel diep ingaan op wat wij vinden over de nieuwe attractie van de Efteling dit jaar. Maar goed, dat is voor de volgende aflevering. Dus heb je een vraag ingestuurd over Dans Macabre. En dat waren heel veel mensen. Niet deze keer. Overigens heb ik net dat boek van Paul van Loon gelezen over Dans Macabre.
Was niet goed zeker?
Het was echt heel slecht. Het was echt ongelooflijk slecht. Weet je, als dat de voorbode is, dan ligt mijn verwachtingsniveau heel erg laag. Ik ga eerlijk toegeven, hè. Er zijn zoveel goede kinderboekenschrijvers in Vlaanderen en Nederland. Waarom blijft de Efteling altijd maar vasthouden aan die Paul van Loon? Dat is ongetwijfeld een hele aardige man. Hè? Het is geen interessant verhaal. Hij kan echt niet goed schrijven. Het zijn altijd dezelfde plotwendingen. Letterlijk dezelfde plotwending aan het einde van dit verhaal als in Ravelijnstak. Nee, het is echt niet goed. Uiteraard, het is iets dat maar in de marge van Dans Macabre eigenlijk als souvenirtje wordt verkocht en als promo-marketing om ook iets in de boekhandels en de bibliotheken te hebben om bij wijze van spreken de doelgroep over Dans Macabre te informeren. Maar het is echt geen goed boek, hoor.
Zeg, Erwin, zullen we aan de vragen beginnen?
We gaan aan de vragen beginnen, Jelle.
Ik ga een vraag stellen die te maken heeft met het lijstje dat je net opgenoemd. Je hebt gezegd, in België beginnen de Halloweenparken. En Remy Wilshaus, die vraagt, ik heb als Nederlander nog geen Belgisch park bezocht. Waar zal ik beginnen? Hij vraagt natuurlijk niet over Halloween.
Eest, ik wou net zeggen, we gaan het over Halloween, nee.
Want we hebben daarnet ook Plapsland en Pannen niet opgenoemd. Maar als Nederlander, welk park zou jij een Nederlander aanraden hier in België?
Ja, weet je wat het is? we hebben een heleboel toffe parken, maar ze hebben natuurlijk allemaal ook een heel specifiek profiel.
Ja.
En dan moet je ook iets afweten over die jonge man. Is het bijvoorbeeld de papa met jonge kinderen? Dan ga ik hem natuurlijk snel naar Plopsland sturen. Is het een liefhebber van theming? Dan stuur ik hem heel graag naar Bellewaerde. Is het een liefhebber van goede achtbaan? Dan stuur ik hem heel graag naar Walibi Belgium. Het is moeilijk om te zeggen letterlijk wat het beste park is. Ben je gewoon een liefhebber van een heel degelijk pretpark met heel veel attracties, met doorgaans, behalve op Halloween, niet zo lange wachtrijen? Ga naar Bobby Aland.
En een goed Halloween-evenement.
Hou je van die Studio 100 figuren? Ben je showpersoon? Plopsland is your place to be. Ben je iemand die ontzettend graag onder de indruk is van geweldige architectuur, prachtige natuur, magnifieke thematisering? Ga naar Paradise. Dat is weliswaar geen pretpark, maar het is thematisch misschien het beste wat in België te vinden is. Het is moeilijk om hier een keuze te maken als je niets weet over de persoon in kwestie.
Nee, misschien heel kort het Belgisch pretparklandschap. 4 pretparken, Bobby Aland, Walibi België, Plopsland en Bellewaerde zijn de grote 4. En dan heb je een aantal kleine partners.
Ja, Plopsaco, Boudewijn Sea Park, dat soort parken. Ja. Als je nog nooit in een Belgisch pretpark geweest bent, dan ga je naar een van die 4 gaan. Hè.
En dan is Bobby Aland degene die het dichtst bij de grens ligt. Dus laat ons hier beginnen dan.
Ja, we weten ook niet van... Is het een Nederlander of zo?
Het is een Nederlander, heeft hij gezegd. Erwin, dat was een tussendoortje. Eigenlijk om in te leiden van... We hebben een aantal Belgische parken. En laten we vandaag eens een aantal Belgische parken onder de loep nemen. Want Silverroten 300, die vraagt aan ons... Wat verwachten jullie van de nieuwe zone in Walibi Belgium, Dockworld? En daar hebben we het volgens mij nog niet zo heel uitgebreid over.
Nee, daar wordt op dit moment gebouwd aan een multi-launch coaster van Gerslauer.
Mm-hmm.
En daar wordt tegelijkertijd een soort van havengebied gecreëerd dat de Flashback en de Psyche Underground, die terug de turbine wordt, ook krijgt ook een soort haventhema, met elkaar gaat verbinden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het best wel een goede achtbaan vind, hoor. Ik denk echt dat Walibi Belgium met deze nieuwe aangekondigde Gerslauer achtbaan mooi het gat vult dat er bestaat tussen aan de ene kant Tiki Waka en aan de andere kant dingen als Weerwolf en Konda, dus de non-inverted coasters die ze daar al hebben. Ik denk ook echt dat het echt een goede familieachtbaan gaat worden. Wat heel bijzonder is dat hij voor een groot stuk als het ware de bedding gaat volgen van de oude Gold River Adventure bootvaart. En dat vind ik op zich wel een heel cool concept. Nu, op het moment dat we dit opnemen, weten we daar eigenlijk nog niet zo heel veel van. En ik geloof ergens op 9 november is er een persconferentie van Walibi Belgium waar ze meer gaan vertellen over die achtbaan en ook over hun winterevenement. Dus het is een beetje vroeg om daar nu al bij wijze van spreken veel over te zeggen. Eigenlijk moet je zeggen dat Walibi Belgium volgens mij officieel zo goed als niks over hun plan tot nu toe naar buiten heeft gebracht. En vooral is gewoon beginnen bouwen.
Ja, ik denk dat we ooit eens een tekening hebben gezien ergens, maar inderdaad nog niet zo heel veel. Maar wat we wel weten, is dat het volgend jaar volgens mij de enige grote attractie in België is die gaat opengaan.
Ja. Het park is geopend in 1975, dus ze presenteren het eigenlijk als het geschenk aan hun publiek voor hun 50ste verjaardag. Het is in dezelfde zomer geopend trouwens als Europa Park, dat een dark ride opent volgend jaar. En inderdaad, voorlopig ziet het er niet naar uit dat er andere grote attracties aangekondigd zijn. Bellewaerde zal blij zijn als ze Amazonia volgend jaar gewoon opnieuw open krijgen. Ja, Bobby Aland, ze hebben niks aangekondigd. We hebben daarnet ook eventjes met de directeur gesproken. Ik ben er zeker van, mochten ze iets groots in petto hebben, dan was dat daar waarschijnlijk wel op te sprake gekomen. En voor Plopsaland, dat zijn 25ste verjaardag viert, is een grote nieuwe parade aangekondigd. Maar ik denk ook niet dat daar voor de rest nog attracties bij komen. Dus inderdaad, die nieuwe multi-launch coaster in Walibi Belgium, dat wordt de grote nieuwigheid in België voor volgend jaar.
Ja, en dan zal het waarschijnlijk ook wel met heel veel aandacht gaan lopen. Dus dat zal goed zijn voor Walibi België.
Ja, in Nederland is het eigenlijk ook heel vergelijkbaar. Hè? Daar heb je die twee single rail coasters die Walibi Holland gaat openen. En uiteraard, Dons Macabre zal in de Efteling volgend jaar nog wel de nieuwe attractie zijn. Maar verder staan er ook volgens mij heel weinig nieuwe andere attracties op de planning daar.
Mm-hmm. Klopt.
Zeg, ik heb een vraagje van Jonas93 en die vraagt: waar komt Jelle zijn fascinatie voor vrije valtorens vandaan? Vaste luisteraars weten dat jij heel vaak refereert naar het feit dat je dat de tofste attracties vindt in pretparkant. Is dat ook echt zo of is het meer een grapje?
Het is een beetje een running joke geworden omdat jij nooit in vrije valtorens gaat.
Dat is niet waar, dus ik ga er wel in. Ja. Maar niet, ik weet, mijn probleem met vrije valtorens
is dat ze vallen.
Nee, ik ga niet zeggen dat ik het gevoel haat of zo. Bijvoorbeeld in Mystery Castle in Fantasyland of in Tower of Terror vind ik een fantastische attractie. Ik vind altijd de return on investment bij dat soort attracties heel laag. Als je een half uur moet wachten om vervolgens een paar seconden te vallen. Het is geen dark ride, het is geen achtbaan waar je toch meestal een iets langere rit krijgt. Het is maar een paar seconden. Hè?
Ja, die vrijheid die En het gevoel is, het is een manier.
Maar vind je het eerst is het echt.
Ik vind het echt de beste attractie of best,
nee, de nee. beste niet. Maar allez, ik ga veel liever in, als ik in Walibi ben, zou ik veel liever in Conda stappen dan dat ik in de Dalton Terror stap.
Maar ik zou het wel niet graag overslagen, de Dalton Terror. Inderdaad, als trillattractie zou ik veel liever, en dat bedoel ik trillattractie op een kleine footprint, een flat ride, stap ik 10 keer liever, of heb ik 10 keer liever de Dalton Terror, dan ik hier in de Sledgehammer zou stappen.
Ja, ja.
Dus het draaiend gevoel dat heel veel van de trillseekers aanspreken, die draaien, waar je nog wel redelijk rap misselijk in wordt, dan zit ik veel liever in een vrije valtoren. 1000 keer liever. Dus nee, zet maar een vrije valtoren hier extreem, Bobby Aland. Ik heb gehoord dat ook de favoriet is van de baas. Dus misschien
juist, de algemeen directeur wil eigenlijk heel graag zo'n valtoren hier in dit park. Dus
misschien moeten ze dan wel enkel gericht zijn richting hier, deze kant van het park, zodat ze het niet kunnen roepen naar de buren.
Dat is niet interessant natuurlijk voor je capaciteit. Hè? Dat is... Zeg, ik kreeg ook een vraag van Timon Bailey en die vroeg, moet ik mij erbij neerleggen dat Efteling altijd een lokaal park zal blijven qua operations? Efteling kan zoveel internationaler en op een hoger segment opereren dan nu. Dat zijn heel veel vragen tegelijkertijd. En ik lees er ook een bepaalde teleurstelling in. Maar iets triggerde mij aan die vraag dat ik er toch op wil ingaan. Kijk, ik heb het al een aantal keren gezegd. Maar ik geloof niet dat de Efteling zo'n internationale speler moet zijn. Ik geloof echt dat de Efteling in de allereerste plaats een hele goede, hele kwalitatieve lokale speler moet zijn. Ik geloof ook dat ze dat zijn. Er is geen enkel lokaal park bij ons in België, maar ook niet in Nederland, dat op zo'n hoog niveau presteert als de Efteling. Mm-hmm. En ik heb het gevoel dat zodra de Efteling probeert om internationaler te worden, dat dat eigenlijk altijd betekent dat we heel veel toegevingen gaan moeten doen. Ik ben, en ik heb dat al eens eerder verteld in een podcast, absoluut geen grote voorstander van het feit dat de Efteling zichzelf verder gaat verinternationaliseren door op zoek te gaan naar namen van attracties die niet Nederlands zijn, maar door een internationaal publiek makkelijk begrijpbaar zouden kunnen zijn. Ik ben geen voorstander van bijvoorbeeld het feit dat talen in attracties ook Engels en Frans en Duits bevatten. Denk maar aan de voorshow van Symbolica. Dat hoeft voor mij niet. Als ik naar Italië ga, vind ik het de normaalste de zaak van de wereld dat alles in het Italiaans is. Als ik naar Spanje ga, vind ik de normaalste zaak van de wereld dat daar alles in het Spaans is. En ik vind het op zich wel passen bij de couleur locaal, bij het feit dat ik daar op vakantie ben, dat ik die andere taal daar hoor. Een andere taal hoort bij die andere cultuur. En ik vind het eigenlijk jammer dat Efteling niet wat meer trots heeft voor die eigen cultuur en zo makkelijk ten overstaan van die internationale gast, wat dat betreft toegevingen doet. Want ik geloof bijvoorbeeld niet dat die paar Engels of Franse Duitse zinnetjes in Symbolica echt het verschil uitmaken. Ik geloof echt niet dat die paar Engelse zinnetjes in de voorshow van Baron 1898 dat verhaal in één keer begrijpelijker gaan maken voor dat publiek. Maar ik geloof wel dat ze de narratieve kwaliteit van het verhaal in het Nederlands naar omlaag halen. Dus in dat opzicht zie ik de Efteling liever dat het Nederlandse aspect van zijn identiteit veel meer omhelzen, daar veel meer trots op zijn. Want ik geloof ook dat wij bijvoorbeeld als Belgen, als wij een dagje Efteling doen, niet alleen naar de Efteling gaan omdat het een fantastisch mooi park is, maar ook omdat het een beetje buitenland is. Omdat het ook die uitstraling van Brabant heeft, omdat het ook die uitstraling van Nederland heeft. En die combinatie maakt het een aantrekkelijke bestemming. Dat wil niet zeggen dat ik niet graag zou zien dat de Efteling een aantal zaken net iets professioneler zou aanpakken. Met name op het gebied van horeca vind ik de Efteling echt achterlopen. Ik hoorde allerlei wilde plannen over een heel chic nieuw restaurant in het Efteling Grand Hotel. Maar wat zou nu het beste restaurant zijn in heel de Efteling? De sprong tussen een heel chic, fine dining restaurant in het Efteling Grand Hotel en het beste wat daar nu te beleven valt op het gebied van het culinaire is zo ontzettend hoog dat die sprong in mijn ogen bijna onverantwoord is. Eigenlijk moet Efteling in de eerste plaats die tussenstapjes eens gaan maken en de horeca in het park op heel veel gebieden een stapje hoger tillen. Zeker die buitenlandse gast die, zoals wij Belgen, uit een culinaire wat geraffineerdere cultuur komen, die zitten daar echt al op te wachten, geloof ik. Dus wat mij betreft, als er stappen worden gezet naar een grotere omarming van die internationale gast, zou ik vooral naar dat soort dingen kijken.
Iets wat trouwens mooi op die horeca-ervaringen die jij mist in de Efteling aanhaakt, is die vraag van Tokkie Jacobs, die zegt, wat is jullie beste themaparkmaaltijd? Goh, ik denk dat de Belg, en jij zegt er net, die wilt heel culinair eten, dat is waar, maar niet op een dagje pretpark. We lopen hier vandaag in Bobbejaanland rond. ik denk niet dat er iemand iets anders dan friet of een Domino's pizza heeft gegeten, hoor. Misschien is het ook omdat het aanbod
er niet is. Is natuurlijk wel een heel ander park dan de Efteling. Ja, hier is geen hotel, hier zijn geen verblijfsgasten. Ga eens naar Plopsaland.
Waar je ook enkel een buffet hebt.
Waar je ook enkel een buffet hebt. Waar je ook het Prinsessia restaurant hebt. Kijk naar Paradiso, waar je verschillende buffetten hebt. Waar je een aantal zeer goede à la carte restaurants hebt. Maar je hebt absoluut gelijk, hoor. Ik denk dat een groot deel van het publiek inderdaad alleen maar op zoek is naar een frietje en een pizzapunt. Wat is jouw beste eetervaring in pretparkland? Waar heb je ooit het lekkers gegeten van allemaal?
Ik heb het gevoel dat we die vraag al eens geantwoord hebben en dat ik toen ook ontwijkend heb moeten antwoorden omdat ik het niet goed meer wist. Ik heb lekker al gegeten in heel veel buffetrestaurants, samen met jou heel vaak al.
Ja.
Ik heb zo niet meteen iets top of mind waar ik van zeg van ja, oké, dat is wel in België zijn het inderdaad restaurants in Paradiso. Ik denk dat
we daar
unaniem over eens zijn dat de restaurants in Paradiso, of een aantal van de restaurants in Paradiso, ook het Chinees buffet bijvoorbeeld, echt wel heel lekker.
Ook Le Mokkie, dat is het restaurant in de Staafkerk. Het is een à la carte restaurant, heerlijke setting, een fantastisch menu, echt een grote aanrader. Ik geloof inderdaad dat die vraag al eens gehad hebben en ik geloof dat ik toen, en ik zou daar eigenlijk willen bijblijven, gezegd heb dat ik Tre Kronen in Hotel Kronasar in Europapark echt wou aanraden. Dat op dat moment mijn beste eetervaring was. Uiteraard, je kunt altijd van die hele dure restaurants gaan aanbevelen uit Walt Disney World en zo. Maar dat zijn van die resorts waar miljoenen mensen naartoe komen, waar je zoveel restaurants hebt dat het vanzelfsprekend is dat er ook een aantal fantastische restaurants bij zitten.
Ja. Ik heb al nog zo'n goede tip.
Ja, zeg eens.
Wonderland Kalkar. Al in.
Oh ja, je hebt een aantal parken. Dat hebben wij bij ons in België absoluut niet. Maar je hebt een aantal parken, geloof ik ook in Nederland, waar zo vaak de frietjes en de frikandellen eigenlijk inbegrepen zijn in de prijs van het
Nee, maar als je in Wonderland Kalkar ook blijft slapen, dan is ook het hotel en het buffet en dan de bars en zo allemaal al in. Dus het is een vreetfestijn, moet ik het zo misschien wel noemen. Erwin, ik heb nog een vraag van Heyvaart Louis. En hij stelt: van waar komt de naam Ochtend in Pretparkland?
Oh ja.
Wel, ik ben 14 jaar bij Ochtend in Pretparkland. Als ik me goed herinner, ben ik in het tweede seizoen gestart.
Klopt.
Dus het is nu aan jou om deze vraag te beantwoorden, denk ik. Maar ik denk dat ik het antwoord ook kan zeggen, want in het begin waren we wel echt elke ochtend aanwezig.
Juist, absoluut. Oorspronkelijk hebben we Ochtend in Pretparkland gestart met het idee van elke ochtend een aflevering van de Ochtend in Pretpark te maken. We hebben dat één seizoen volgehouden, waarbij we telkens om 6:00 ochtends voor mensen naar school gingen, voor mensen naar het werk gingen, een korte aflevering van 15 à 20 minuutjes online zetten. En op die manier hadden onze luisteraars elke ochtend iets om naar te luisteren. Dat bleek één praktisch heel moeilijk vol te houden zijn, maar ten tweede het wrong ook een beetje inhoudelijk. Je kunt onmogelijk elke dag een aflevering online zetten die 50, 60 minuten duurt. Maar als je die dan gaat beperken tot aflevering van 15 à 20 minuten, dan merk je vaak dat je echt niet zo diepgaand kunt gaan als dat wij graag hadden gewild. En die combinatie, het feit dat we aan de ene kant het niet op konden brengen om echt elke ochtend, we hebben dat in één seizoen volgehouden, maar daarna echt gezegd van dat gaan we echt niet meer doen, een nieuwe aflevering online konden zetten. Maar ten tweede het idee dat we het gevoel hadden van dat we echt wel wat diepgaander wilden zijn, wat onze onderwerpen betreft. We willen nooit breedvoetig zijn. We gaan nooit aflevering van 2 uur maken waarbij je het gevoel hebt dat je de helft er eigenlijk uit kunt knippen en dat je nog altijd even diep bent geweest. Maar voor een zekere diepgang was pakweg 15 à 20 minuten echt te kort. En dat hebben we dus overboord gegooid. Maar we hebben uiteraard die naam nooit aangepast. En we zijn nog altijd Ochtend in Pretparkland. En ergens is er dan ook nog altijd de hoop dat mensen luisteren 's ochtends op weg naar het werk of op weg naar school, naar onze verhaaltjes.
Ja, en voor alle duidelijkheid, we starten daarom nog altijd de podcast met Goedemorgen.
Goedemorgen, voilà.
Terwijl het nu al donker is en het park rustig aan het lopen is.
Dat is inderdaad waar. Rollercoaster Dad vroeg ons: wanneer ontwikkelt de Walt Disney Company hun eerste 20th Century Fox attractie of themagebied en wat moet dat dan voorstellen?
Goh. Heb jij een lijst van alles wat 20th Century Fox is?
Ik heb geen lijst, maar ik kan wel een aantal van die dingen opnoemen. Even dus uitleggen wat dat is. Een aantal jaren geleden wilde Disney Plus oprichten, maar Bob Iger vond dat het aanbod van wat Disney aan films en tv-series had te beperkt was voor een streamingdienst. Dus wat deed hij is gaan rondshoppen om te kijken of hij ergens een volledige catalogus van films kon aankopen. En die vond hij bij 20th Century Fox. Die heeft uiteindelijk voor zo'n 75 miljard euro gekocht. En sindsdien zijn dus een heleboel IP's die absoluut niks met Disney te maken hadden, eigenlijk deel van het Disney-universum geworden. Nu, de vraag die Rollercoaster Dad stelt is: wanneer ontwikkelde Walt Disney Company hun eerste 20th Century Fox-attractie? Ja, dat is eigenlijk een foute vraag, hè? Want voor alle duidelijkheid, er zijn eigenlijk ondertussen in de parken al behoorlijk wat themagebieden en attracties gebaseerd op 20th Century Fox IP. Hè? Avatar bijvoorbeeld, dat was al een themagebied en een attractie in Disney's Animal Kingdom, nog voor de Walt Disney Company Avatar eigenlijk had opgekocht, toch voordat dat eigenlijk Disney-films waren. Hè? Hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld Star Wars. Star Wars was oorspronkelijk een 20th Century Fox film. Uiteraard aangekocht door Disney. Maar het is natuurlijk waar, er zijn een heleboel van die IP's waar nog geen attracties op gebaseerd zijn. En dan moet je denken aan dingen als Predator, Ice Age, The X-Files, Independence Day, Night at the Museum, Peanuts, Garfield, Power Rangers, Speed, Titanic. Goh, zijn daar dingen bij waarvan jij zegt van, daar zou ik nog wel een attractie van willen zien?
Goh, dat zijn een aantal zaken waarvan we attracties al hebben gezien in andere parken natuurlijk. Hè. Waaronder in grote andere parken. Hè. Van ja. Ice Age hebben we toch al grote attracties gezien in de wereld. Dus waaronder
in Movie Park Germany,
voilà, onder andere. Die is afgebroken, zou ik zeggen, in Movie Park Germany. Er zijn wel films bij waar attracties van kunnen komen. En waarvan ik denk dat ze nog wel een attractie kunnen worden in een Disneypark. Waarom niet? Als de vraag zou zijn, wanneer zou ze het bouwen in Parijs? Dan zou ik zeggen nooit, want ja, dan weet je
wat. Nu, ik kan me eigenlijk best wel voorstellen dat, niet misschien voor een permanente attractie, maar misschien wel voor als een tijdelijk overlay of een thema, Home Alone eigenlijk bijvoorbeeld best wel een interessante IP zou kunnen zijn voor Disney om daar iets mee te doen in de kerstperiode. Het zou geen permanente Home Alone attractie kunnen worden. Dat zou raar zijn in maart of april of in mei. Maar Home Alone is wat mij betreft zo'n behoorlijke klassieker geworden. En die gezien het thema en gezien de personages eigenlijk ook best wel in te haken valt in Disney zelf.
Ik heb hier nu een lijstje voor mij liggen. Ik zag ook Assassin's Creed staan.
Ja.
Een heel slechte film, maar wel een heel bekend
computergame.
Ja. Ja. Misschien op basis van de computergame. En dat ook wel zo'n attractie nog wel zou kunnen. Of een show zou kunnen. Een show zou misschien nog wel mooi zijn. Maar Assassin's Creed.
Ja. Wat ook interessant is, wat IP is van Disney, waar je misschien op het eerste zicht niet aan denkt, dat zijn de Simpsons. De Simpsons maakt ook deel uit van die deal. Ja. Nu is dat ook op Disney+. Nu is het natuurlijk wel zo dat in twee parken in Amerika al Simpsons-attracties staan. Namelijk in Universal Studios Orlando en Universal Studios Hollywood. De vraag is of op het moment dat contract afloopt over een aantal jaren, Disney wel gaat toelaten aan Universal om dat contract met de Simpsons te verlengen. Of Universal eigenlijk wel geïnteresseerd is om dat contract van de Simpsons te gaan verlengen bij Disney. Of daar misschien iets van IP kan zetten dat net iets interessanter is dan dat Simpsons IP waar uiteindelijk concurrent Disney vooral geld mee verdient.
Ik denk dat ze vooral te schreeuwerig zijn voor in een Disneypark.
Voor in een Disneypark zeker. Ik zie ze ook niet in een Disneypark komen. Overigens een tip, de Simpsons zijn lange tijd heel erg slecht geweest. Maar de laatste 1 à 2 jaar, vooral het huidige seizoen van de Simpsons, is echt weer heel erg sterk bezig. Heb je lange tijd niet meer naar de Simpsons gekeken, check de Simpsons op Disney+. Het meest recente seizoen is echt goed.
Goed, we hebben nog een vraag, Erwin, van Casimir VD. En hij vraagt, is Disney volgens jullie te streng met Song of the South? Wat vinden jullie ervan dat zelfs de instrumentale muziek wordt geschrapt uit de parken? Ja, Erwin, je hebt taal en letterkunde gestudeerd. Dat is iets voor u natuurlijk, om op te antwoorden.
Ja, het heeft natuurlijk meer met film te maken dan met literatuur. Maar ik weet wel een beetje van die achtergrond. Hè. Voor alle duidelijkheid, waar gaat het over? Er is een film geweest, Song of the South. Daar heeft Disney onder meer een attractie uit ontwikkeld, Splash Mountain, die in de Amerikaanse Disneyparken stond. En tot op dit moment nog altijd in Tokyo Disneyland staat. Maar Disney is sinds een aantal jaren bezig met alle verwijzingen naar Song of the South uit hun parken te verwijderen. De twee Splash Mountains in Amerika zijn ondertussen Tiana's Bayou Adventure geworden. En we horen dat Disney de Oriental Land Company in Tokyo ook een beetje onder druk zou zetten om dat thema daar te veranderen. En ook op alle andere mogelijke plekken in de parken zie je dat Disney de muziek uit parades en achtergrondloops uit die attractie en uit die film aan het weghalen is. Denk maar onder andere aan het hele bekende deuntje Zip-di-doo-da.
Zip-di-doo-da,
zip-di-doo-da. Dat is het, dat is het. En dan moet je eigenlijk gaan uitleggen aan mensen van, wat heeft Disney daartegen? Wat is er mis met dat liedje bijvoorbeeld? Hè? Ik vind het een heel interessante vraag. En ik dacht van, ik ga die eens wat uitgebreider beantwoorden. Misschien als afsluiting van deze aflevering. En om dat uit te leggen, moet ik eigenlijk eerst vertellen wat een zip precies is. Hè? Die zip uit Zip die doe. Dat is eigenlijk de afkorting van een zipio. En dat is een woord, zipio, dat in de tijd van de slavernij vaak gebruikt werd voor het tot slaaf gemaakte met een Afrikaanse achtergrond. In het Amerikaans is het woordje zip sinds de 19e eeuw geëvolueerd tot een woord dat gebruikt wordt om te verwijzen naar iets dat weinig waard is, zip, of waar je niks aan hebt. En in de tijd van de Amerikaanse slavernij was een zip dus een onvrije zwarte man of vrouw die verplicht was om op de plantages te werken.
Dus, zippedidooda verwijst naar de slavernij?
Ja, het is overduidelijk gebaseerd op een regeltje uit Old Zip Coon, of kortweg Zip Coon, en dat is een volksliedje uit 1834 over een oude zwarte man die weliswaar vrijgelaten is, maar zich gedraagt als een koen. Een koen is een witte Amerikaan. Mm-hmm. Koen is een geuzennaam waarmee de uit Europa afkomstige Amerikanen benoemd werden. Verwijzend naar die coonskin caps, dat hoofddeksel van de huid van een raccoon, van een wasbeer, zoals ook Davy Crockett erin droeg. Hè. Dus Zip Coon wil zoveel zeggen als een oude tot slaaf gemaakte die zijn plaats niet kent en heel veel witte trekjes begint te vertonen en daar steekt dat liedje een beetje de draak mee. Nu, dat liedje Old Zip Coon was in die tijd zo populair dat zich als witte Amerikaan gedragen de zwarte man Zip Coon een vast personage werd in wat de minstrel shows heette toen. Dat was een populaire vorm van entertainment in de 19e eeuw waarbij witte acteurs zich zwart gingen schminken en komische voorstellingen gaan waarbij ze allerlei stereotypen van de Afrikaanse Amerikanen in sketches en liedjes brachten. Net zoals ook de Europese Commedia dell'arte werkte met steeds terugkerende personages. Denk maar aan Harlequin en Colombine en Pierrot en Meester Pantalon. Of bij ons in de poppenkast-traditie, heb je Jan Klaas en Katrijn en meneer Agent en de Duivel en de Krokodil. Werkte zo'n minstrel theater met terugkerende personages. En de bekendste, dat waren Jim Crow, dat was de vrolijke, naïeve, zwarte, tot slaafgemaakte. Je had Mr. Tambo, dat was de muzikale zwarte banjo-speler van de plantage. Je had Uncle Tom, de wijze, volgzame zwarte man waar elke tot slaafgemaakte maar een voorbeeld aan moest nemen. En dus ook Zip Coon, de vrije, iets wat luie zwarte man die te hoog in zijn bol kreeg en witte trekjes begon te krijgen, om het maar eens zo te zeggen. En die zwarte personages werden dus allemaal gespeeld met veel gevoel voor overdrijving door witte acteurs die zich zwart lieten schminken, de zogenaamde blackface.
Ja, en dat is dan waarschijnlijk een traditie waar Zwarte Piet dat ontstond.
Absoluut, aan het eind van de 19e eeuw.
Maar laten we die discussie alsjeblieft niet doen.
Nee. Maar ik hoef er niet bij te vertellen, Jelle, dat heel dat minstrel theater vandaag echt als volkomen racistisch beschouwd zou worden. En zelfs in die tijd, ook al was het heel populair, zelfs op Broadway had het al een wat rafelig randje, was er heel wat kritiek op. En tijden veranderen, ja. En nu zou dat echt niet meer kunnen, maar goed ook. Er is nooit echt een tijd geweest waarop minstrel shows en blackface bij iedereen als de normaalste zaak van de wereld beschouwd werden. Er was altijd eigenlijk al kritiek op. Nu, elk personage in die shows had dus een lijflied en dat van Zip Coon was dus Old Zip Coon. En als die koen vrolijk rondwandelt, herhaalt hij in dat refreintje steeds weer oh zippe doe de doe de doe de zippe doe de day. Dat is letterlijk wat ik nu zeg, het refreintje van Old Zip Coon. Oh zippe doe de doe de zippe doe de day. Nu, Disney heeft veel woorden zonder betekenis. Bibbidi babbidi boo, supercalifragilisticexpialidocious. Maar zippe die doe dat, dat is niet zo'n woord hoor. Dat verwijst overduidelijk en onlosmakelijk naar het steeds terugkerende zinnetje van die oude zwarte man Zip Coon uit dat racistische minstrel theater. Je snapt waarom Disney die song liet schrappen uit alle backgroundloops van de parken, uit alle parades en uit Spotify en Apple Music liet weghalen. De intertextualiteit en de subtextualiteit en dat liedje naar die racistische minstrel traditie, daar vond Disney van dat het echt niet mee kon. Hè. Overigens is het zo dat Zippity Doodle al kritiek kreeg op het moment dat die film Song of the South in 1946 uitkwam. Hè. Als je naar de tekst luistert van Zippity Doodle, dan staat er eigenlijk niks in die tekst waarvan je op het eerste gezicht zou zeggen, daar is iets mis mee. Het is een liedje over de goede oude tijd. En hoe alles vroeger zoveel simpeler en eenvoudiger was. En Uncle Remus, de oude man die het zingt in de film, die heeft het over a long time ago when every day was mighty satisfactory. And if you'll excuse me for saying so, it was better all around. En dan zet de muziek in. Ik ga het eventjes hier tussen plakken.
Now, this year tale didn't happen just yesterday. Nor the day before. It was a long time ago. And in them days, everything was mighty satisfactory. And if you'll excuse me for saying so, it was better all around. Yes, sir, honey. It happened on one of them zippity-doo-dah days. Now, that's the kind of day when you can't open your mouth without a song jump right out of it. Zippity-doo-dah, zippity-ay.
Alleen die subtekst is hier heel dubieus in die goede oude tijd waar Uncle Remus nostalgisch over zingt en waarover hij zegt dat het leven beter was. Toen was hij natuurlijk niet vrij, hè? toen moest hij als slaaf gemaakt werken voor zijn meester. Hè?
Een beetje zoals we met nostalgie terugkijken naar de tijd dat we binnen opgesloten zaten tijdens COVID.
Juist, lokstalgie wordt dat genoemd, inderdaad. En je hebt ook ostalgie, de warme manier waarop sommige mensen in Oost-Duitsland terugkijken aan de periode voor de val van de Berlijnse muur. Het is een soort variant van het Stockholm-syndroom, zeg maar. Nu, als je het liedje losmaakt uit die context, en je weet niks af van de verwijzingen naar Zip Coon of de introductie van Uncle Remus in de film, dan is het begrijpelijk om dat vrolijke deuntje van Splash Mountain gewoon als een onschuldige ode te zien aan eenvoudiger tijden van vroeger. Een gevoel dat een fundamenteel onderdeel uitmaakt van ouder worden. Hè?
Ja, of gewoon aan een heel goed liedje met een tof ritme.
Absoluut. Maar zodra je die context gaat begrijpen, zodra je die context leert kennen, ontdek je heel veel, ja, wat ze noemen affectionate racism, hè, zoals historici en sociologen dat fenomeen zijn gaan benoemen. Een niet kwaad bedoelde, maar inherent vergoelijkende manier om naar dit nare deel van de geschiedenis te kijken. Geschiedenis die we hier in België en Nederland met onze koloniale geschiedenis ook hebben. Jelle. De film is een schoolvoorbeeld van het Witte Ridders-syndroom, waarbij Walt Disney echt het gevoel had er iets goed mee te hebben gedaan voor de zwarte mensen. En hij was kwaad op de kritiek die de film uit Zwarte Hoek kreeg. Hoe konden de mensen zijn goede bedoelingen niet zien? Hij stelde zelf zwarte mensen te werk. Hij was niet racistisch, vond hij. En met Song of the South droeg hij zijn steentje bij aan de zwarte cultuur. Hij had toch geen schuld aan de slavernij in de Verenigde Staten, die nog geen 80 jaar eerder was afgeschaft. Maar zoals wij ook vandaag geen directe, rechtstreekse schuld hebben aan ons koloniaal verleden, kunnen we ons wel schuldig maken aan het goed praten, aan het minimaliseren, aan het wegwuiven van fouten van onze voorouders. En hoe benullig klein dat schrappen van Zippity Doo-Da in dat proces ook is, het is een stap. Ik heb hopelijk laten zien waarom het niet zomaar een onbelangrijke stap is.
Ja, en waarvan spreekt, dat is toch ook allemaal heel recent?
Ja, absoluut. En na de burgeroorlog, toen de slavernij werd afgeschaft in Amerika, bleef die rassenscheiding in het zuiden echt nog vele, vele decennia lang bestaan. Hè? Onder de vorm van de zogenaamde Jim Crow-wetten. Hè? Met aparte wijken en bussen en scholen en restaurants en toiletten voor witte en zwarte mensen. Pas in 1964 bijvoorbeeld schaft de Civil Rights Act de rassensegregatie af. Dus voor alle duidelijkheid, toen Walt Disney World in Orlando in 1971 opende, waren aparte toiletten voor mannen en vrouwen van kleur in de staat nog geen 10 jaar geschaft.
En nu gaan we naartoe dat ook de toiletten voor mannen en vrouwen de splitsing afgeschaft zal worden.
En voor sommige mensen gaat dat veel te snel en voor andere mensen gaat dat veel te traag. Maar ik geloof wel, en dat heeft de geschiedenis laten zien, dat we steeds wel op een betere plek uitkomen dan waar we vandaan komen. Dat positief gevoel in vooruitgang heb ik ook wel.
Ja, absoluut. Erwin, de parking loopt hier leeg. Ik stel voor dat we ook naar huis rijden.
Ja, terug naar huis. Het was een toffe dag in Bobbejaanland.
Ja, en ik stel voor dat we Erwin de demonen, zoals het liedje het zegt, hier terug laten waken over Bobbejaanland vandaag.
Tijd voor het onnoembare binnenkort.
En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via @pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend@pretparkland.be. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van. www.pretparkland.be